Goedenavond allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 487, de verzen 1, 2, 5 en 6. 487, 1, 2, 5 en 6. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Ons volgende lied is 415. 415. Is dat mijn koning? Ons laatste lied van de voorgang is nummer 128. 128. Gij die treurt, kom met uw smart, daar is plaats bij het kruis. Alle versen.
Thank you.
Goedenavond allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder broeder Theo Niemeyer. En als je God zegen en zijn nabijheid bij het brengen van zijn woord. Ook Meta, dank u wel dat je ons weer wilt begeleiden met de zang. Aanstaande zondag, eerste paasdag, hoop voor te gaan. Gijs bij Thomas, ook daar ben u weer van harte uitgenodigd. Volgende week zondag gaat voor Jan Hendrik Meinema. Ook daar mag u alle aanwezig zijn. In deze dienst willen we het heilige avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en niet in onmeden leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is aan de tafel uitgenodigd. We zullen voorbeden doen voor Israël, de gegijzelden en de families. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Aan de uitgang staan straks 2 bussen, 1 voor de avondmaalcollecte en 1 voor de Maranatha. Beide collecten zijn hartelijk bij u aanbevolen. Ik wil u een tekst voorlezen voordat ik de dienst overgeef aan broeder Niemeyer uit Johannes 6, vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Tot zover. We gaan zingen 303, de eerste 2 versen voor de begroeting en de laatste 2 na de begroeting. 303, Jezus leven van mijn leven. En ik wens u gezegende dienst. En als het mogelijk is, dan doen we dit staande.
Zullen we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier wezens en te midden van de oudste een lam staan als geslacht. En dat lam, dat geslacht is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Zullen ook de volgende twee coupletten met elkaar nog zingen. Welkom in deze dienst, waarin we stil mogen staan bij het lijden van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. Er is net nog niet gezegd dat de avondmaalscollecte is deze keer bestemd voor het werk van Transworld Radio. Via de radioprogramma's bereiken ze heel veel mensen die op geen enkele manier kunnen bereikt worden. Dus dan weten we ook waar de avondmaalscollecte voor bestemd is. Zeker ook aanbevolen. Het feit dat hier een kruk staat, dat is, ik ben een beetje een kruk geworden de laatste tijd. Nog niet zo lang geleden ben ik aan mijn knie geopereerd en toen heb ik hier ook op een kruk gezeten, maar nu ben ik aan mijn voet geopereerd. Het hele onderstel moet een beetje gerenoveerd worden. Voor mijn werk gebruik ik niet alleen mijn mond, maar ook mijn benen en mijn voeten. Maar goed, als ik af en toe even ga zitten, dan, dat moet van de chirurg, ik mocht niet te lang staan. Dus dan weet u dat waarom ik dat ook doe. Zullen we samen Gods zegen vragen voor deze avond? Heer, wat hebben we ook in de voorzang indrukwekkende liederen gezongen? Als we dan dat lied zongen dat ik schuldig was aan uw sterven, dat ik schuldig was aan die slagen die u opving en de kroon die u droeg. Heer, dan weten we dat de oorzaak van uw sterven, Heer Jezus, lag niet in uzelf. Maar het lag in ons, Heer. U heeft de zonde van de wereld gedragen. En we kunnen u daar nooit genoeg voor bedanken. Heer, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Om daarbij stil te mogen staan. Rondom het kruis. En wat een prachtig lied wat we gezongen hebben. Heer, er is plaats bij het kruis. Heer, er zijn al heel veel mensen die hun knieën gebogen hebben bij dit kruis van Golgotha. En eeuwig leven gevonden hebben. Vergeving van zonde. Troost, moed, kracht. Heer, wat een kracht gaat eruit van dat kruis. En van degene die daar aan het kruis gestorven is. Heer, zo wil u bidden. Wilt u ons vanavond rijkelijk zegenen als we liederen zingen met elkaar. Als we uw woord zullen openen. Als we uit uw woord onderwezen zullen worden. Heer, wilt u door uw Heilige Geest midden onder ons wonen en tot ons spreken. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Heer, wees hen heel dicht nabij. U weet ook, Heer, dat er een oorlog woedt, Heer, in en rondom uw volk, uw eigen volk. Heer, die oorlog die woedt niet alleen daar rondom het land Israël en in het land Israël, maar ook hier in Nederland. Heer, wat een enorme haat die zich steeds maar weer openbaart ten opzichte van het Joodse volk. Heer, en we weten het ook dat u dat gezegd heeft. Als een van de tekenen voorafgaand aan uw komst, heeft u het ook zelf gezegd, Heer Jezus, gij zult door alle volkeren gehaat worden. Heer, en dat, ja, dat zien we vanavond, dat u gehaat werd, Heer Jezus. Zo verschrikkelijk. U werd onder de misdadigers gerekend. U werd gesmaad, Heer, maar ook uw volk. Heer, het lijden van de Messias en het lijden van het Messiaanse volk kunnen nooit losgekoppeld worden van elkaar. Maar ik dank u wel, Heer, van al het heil dat we vanuit de Messias, maar ook vanuit het Messiaanse volk ontvangen hebben. En daar willen we u eeuwig voor danken. Heer, en zo wil ik u bidden, wilt u ons vanavond rijkelijk zegenen. En zo mogen we ook vanavond een offergave geven voor het werk van Transworld Radio. Heer, een werk wat al zo lang er is. Ook Corrie ten Boom, die heel regelmatig via Transworld Radio sprak. En mensen kon bereiken met het evangelie die op geen enkele andere manier bereikt konden of mochten worden. Heer, en dank u wel voor dit mooie stukje werk en dat we daar ook aan bij mogen dragen. Heere, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. We zien uit naar dat wat u gaat doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. Lied 573. 573. Als ik het wonderen kruis aanschouw. Als ik des heilands kruis aanschouw, waar hij de diepste smarten leed, dan is mijn hart vervuld van rouw om hem die daar de strijd volstreed. 573 en de volgende coupletten. zullen we vanavond lezen uit het Matthäus-evangelie, uit Matthäus, hoofdstuk 27, vanaf vers 33 tot en met 54. Matthäus, hoofdstuk 33, hoofdstuk 27, vers 33. En ze kwamen aan een plaats genaamd Golgotha, dat is de zogenaamde schedelplaats. En ze gaven hem wijn vermengd met gal te drinken, en toen hij die proefde, wilde hij niet drinken. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn klederen door het lot te werpen. En daar nedergezeten bewaakte zij hem. En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen hem aan: dit is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn rechterzijde, één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd en zeiden: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red u zelf, indien gij Gods zoon zijt, en kom af van het kruis. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten. En ze zeiden: ander heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat u nu van het kruis afkomen en wij zullen aan hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die hem nu verlossen, indien hij een welgevallen in hem heeft. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Op dezelfde wijze beschimpten hem ook de rovers, die met hem gekruisigd waren. En van het 6e uur af kwam er duisternis over het gehele land, tot het 9e uur. Omstreeks het 9e uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van de omstanders dit horende, zeiden: hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn en stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: stil, laat ons zien of Elia komt en hem, om hem te redden. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven naar zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar ze aan velen verschenen. De hoofdman en zij die met Jezus en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had. En ze werden zeer bevreesd en zeiden: waarlijk, dit was een zoon Gods. Tot zover deze prachtige woorden uit het Matthäus-evangelie. Rondom het kruis, daar gebeurde heel wat. En het gedeelte wat we met elkaar vanavond gelezen hebben, begint met deze woorden: ze kwamen aan een plaats. Ze kwamen aan een plaats genaamd Golgotha. Nou, het woordje Golgotha, u weet misschien wel, in de tijd dat er Jezus op aarde leefde, sprak men geen Hebreeuws. De voertaal was Aramees. En Grieks. En heel af en toe werd er nog Hebreeuws gesproken. Dat deed bijvoorbeeld Paulus toen hij zich verdedigde tegenover het Joodse volk. Nou, toen sprak hij Hebreeuws en dat was heel buitengewoon, want iedereen werd toen heel stil om te luisteren naar die prachtige taal die eigenlijk helemaal niet meer gesproken werd. Maar in het Aramees betekent Golgotha heel eenvoudig schedel. Het zou kunnen zijn dat deze heuvel waarop Christus gekruisigd werd de vorm had van een kale bergtop, een ronde kale bergtop die ook een klein beetje op een schedel leek. Maar als hier staat, ze kwamen op een plaats, moest ik direct denken aan dat wat er zo'n 2000 jaar eerder gebeurde. 2000 jaar eerder was de Heere God die tegen een vader zei: je moet je zoon offeren. En die vader, dat was Abraham. En Abraham wordt in de Bijbel ook wel eens genoemd de vader van alle gelovigen. En deze Abraham had een beloofde zoon, waar zo naar uitgekeken werd. Maar die op de tijd van God geboren werd. Hij zei, over een jaar, op dezelfde tijd zal ik komen en, je zou bijna kunnen zeggen, toen de volheid destijds gekomen was, toen is ook die beloofde zoon Isaac geboren. En toen kwam het moment dat God tegen Abraham zei, Abraham, je moet je zoon offeren. En dan zie je dat Abraham vuur meeneemt en een mes meeneemt en dat hij hout klooft. En iedereen die hout klooft, die weet, het gaat niet om een paar takkenbosjes, maar het gaat om zware blokken hout. En hij legde die bundel met hout op de schouders van Isaac. En dan staat er zo mooi, en zo gingen die beiden tezamen. Dat staat zo mooi in Genesis 32, zo gingen die beiden tezamen. Kunt u het begrijpen, dat God aan een vader vraagt om zijn zoon gewoon bruutweg af te slachten met een mes? Kunt u dat begrijpen? Ik niet. En net zoals dat je dat niet kunt begrijpen, kunnen we ook nooit bevatten dat God zijn eigen zoon laat sterven. Dit is voor ons niet te bevatten. Maar het gebeurde wel. En dan lees je dat Abraham 3 dagen onderweg was. En dan staat er op de 3e dag, zag hij die plaats in de verte. Van de Jezus lezen in Lucas 13, dat de Jezus op weg naar Jeruzalem ging. En dan letterlijk zegt de Jezus, ik moet 3 dagen reizen. Gisteren, vandaag en morgen. U kunt het zo nalezen in Lucas 13. En hij zegt, op de 3e dag ben ik gereed. Dan niet te begrijpen dat Abraham en Isaac precies naar diezelfde berg gingen, de berg Moria. En Jezus ook naar de berg Moria, waar de tempel gebouwd werd, precies op die plaats waar Abraham zijn zoon geofferd heeft, maar op diezelfde berg heeft later ook het kruis gestaan. Ze kwamen op die plaats, die plaats. Ja, wat staat er? De Jezus werd naar buiten de stad gebracht. Niet binnen de stad, buiten de stadsmuur. En iedereen die wel eens in Israël geweest is, die weet waar ik het over heb. Als je in de oude stad van David komt, de Old City of David, die kun je nu bezoeken, dan zie je dat ook aan de noordkant van de Old City of David, kijk je zo tegen die tempelberg aan. Nou, daar werd Jezus gekruisigd, buiten de poort. Er staat letterlijk dat er Jezus buiten de poort geleden heeft. En dat er ook staat in Hebreeën 13, laten wij dan ook uitgaan buiten de legerplaats om de smaad van Christus te dragen. Om hem, om dat te bevatten wat hij voor ons gedaan heeft, worden we uitgenodigd om buiten de legerplaats te gaan. Buiten het wereldse, buiten de wereld en naar hem toe te gaan. Want er is plaats bij het kruis. Weet u, de Heer Jezus, en daar gaan we het ook vanavond over hebben, die heeft gezegd, ik ben het brood wat uit de hemel neerdaalde. Het brood wat uit de hemel neergedaald is, het hemelsbrood, het manna. 40 jaar lang heeft het volk van Israël onderweg in de woestijn van het brood gegeten. Maar waar lag dat brood? In de lege plaats? Buiten de lege plaats. Daar was het brood te vinden. Elke morgen lokte de Heere hen naar buiten, uit hun tentjes, uit de lege plaats, uit de drukte van deze wereld, om tot Jezus te komen. En dat doen we vanavond ook. We verlaten de wereld, we gaan naar buiten, buiten de lege plaats, we gaan de muur voorbij en we gaan ontmoeten de Heer Jezus. Nou, wat zien we dan als eerste? De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen om te lijden. In Jesaja 53, daar wordt ook aangekondigd dat hij moet lijden. Vreselijk heeft hij geleden. Maar dan zie je in vers 34, voordat ze hem kruisigden, staat er, gaven ze hem wijn vermengd met gal. Weet u dat er in Spreuken 31 vers 6 en 7 staat, geef bedwelmende drank aan hen die bedroefd en moeten lijden. Geef hen bedwelmende drank. Nou, ik was maar wat blij dat toen ik afgelopen week geopereerd werd aan mijn voet, dat ik een verdoving kreeg. Die anesthesistie zei, straks krijg je nog de klap met de hamer. Maar goed, je merkt er niet veel meer van. Nou weet je, die wijn vermengd met gal, dat gaven ze als een soort genade zo van, dan voel je het niet zo. Ze wilden het lijden voor Jezus als het ware wegnemen. En dan staat er, maar hij wilde niet drinken. Hij wilde niet drinken. Hij was gekomen om de gevolgen van de zonde, het lijden, volledig te ondergaan. De Heer Jezus heeft de beker van het lijden tot op de laatste druppel leeggedronken. Hij heeft op geen enkele manier daarin, mag ik het zo zeggen, gesmokkeld. Hij heeft het lijden helemaal verdragen. Maar weet u, dat wil ik u toch vanavond vertellen. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de Passion zoals gisteren. Of naar allerlei andere programma's waarin het lijden van Jezus zo centraal staat. Dan valt mij steeds meer op, hier in Nederland, dat de mensen niet verder komen dan het lichamelijk lijden. Maar de Jezus heeft niet alleen lichamelijk geleden. En als de Jezus, kijk, God zei tegen de duivel, de slang, je zult door het stof moeten kruipen. Nou, Jezus die heeft door het stof gekropen hoor, in de hof van Gethsemane. Hij heeft zich vernederd en hij kroop over de grond. En die angst en die vertwijfeling die hij meegemaakt heeft in de hof van Gethsemane, was niet in de eerste plaats dat hij bang was voor het lichamelijk lijden. Echt niet. Er zijn duizenden christenen die juichend, zingend, jubelend de dood tegemoet gegaan zijn in de arena's, in de amfitheaters en opgevreten werden door de leeuwen en de wilde dieren. Die vonden het zelfs een eer om te mogen sterven voor hem. Die absoluut niet bang waren om te sterven voor het geloof. Moest Jezus dat dan wel zijn? Zelfs Petrus, die bereid was om niet alleen gekruisigd te worden, want het vond hij een te grote eer om op dezelfde manier als Christus gekruisigd te worden, dat Petrus zelfs ondersteboven gekruisigd werd. Nee, beste mensen, het lichamelijk lijden van Jezus was niet het grootste lijden. Maar wat vindt u daarvan? Dat Jezus er aan het kruis gespijkerd werd en dat die soldaten al zijn kleren afpakten. Zijn mantel, zijn hoofddoek, zijn gordel, zijn onderkleed, zijn sandalen. Sommige mensen zeggen dat Jezus spiernaakt aan het kruis gehangen heeft. Ik weet het niet. Het zou best kunnen zijn dat hij nog een lendendoek om zich heen heeft. Maar wat moet je dan psychisch lijden, hè? Ik hoor het wel eens van mensen die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen en elke dag door de thuiszorg of om de zoveel dagen gedoucht moeten worden. En dan zeggen ze tegen me, ja, dat betekent wel heel wat, dat je je eigen lichaam zomaar, hè? U begrijpt wat ik bedoel. Wat heeft er Jezus daar psychisch moeten lijden en daar naakt, als het ware, daaraan het kruis heeft moeten hangen. En al die spotternijen, al die uitdagingen, nou kom nou van het kruis af, als je Gods zoon bent. Laat eens zien dat je de koning der Joden bent. En dat hij zo belasterd werd en uitgescholden werd. Wat heeft de Jezus daar psychisch moeten lijden? Tegelijkertijd denk ik ook, het eerste wat er gebeurde toen Adam en Eva zonden, dat was ze ontdekten dat ze naakt waren. Nou, die naaktheid, het gevolg van de zonde, heeft Jezus daar gedragen. Zodat wij bekleed mogen worden met zijn gerechtigheid. Hij werd naakt om ons te bekleden. Maar zelfs dat lichamelijke en psychische lijden was nog niet eens het allerzwaarste lijden. Het zwaarste lijden van Jezus was het moment dat hij door God verlaten werd. Daar zullen we het straks wel over hebben. Vreselijk dat de Heer Jezus, die altijd zo'n band had met zijn vader, door hem verlaten moest worden. Nou, als je dan zo de Heer Jezus aan het kruis ziet hangen, heb je te maken met verschillende mensen die daar rondom het kruis of langs dat kruis heen lopen. Wat ik al zei, je hebt eerst te maken met de soldaten die gewoon hun werk deden. Zoals ze dat regelmatig deden. Regelmatig wisten ze, ja, kregen ze de opdracht om mensen te kruisigen. Maar ja, die soldaten die hadden een goede dag. Die kwamen met een mooie mantel thuis en een mooi onderkleed en mooie sandalen. En die komen thuis 's avonds bij moeders de vrouw en zeggen, nou, we hebben wat, hè? Nou, heel veel mensen die kijken naar het lijden van Jezus, die denken bij het lijden van Jezus, bij de paastijd, bij de Goede Vrijdag, alleen maar aan hun eigen centjes. Je moet dus weten hoe de commercie inspeelt op Pasen. Het zijn de soldaten van vandaag. Die gewoon alleen maar er zelf beter van willen worden. En de hele commercie daarop richten. Pasen. Kom in de winkel. En koop dit en koop dat. En paas op zijn best. En zo is de commercie bezig om daar zelf beter van te worden. Nou, dat zagen we ook in de tijd van Jezus. De soldaten. Die hun klederen, zijn klederen verdeelden. Ten tweede heb je te maken met de voorbijgangers. Die langs het kruis liepen en even ernaar keken, helemaal niet wisten wat daar gebeurde. Soms denk ik wel eens, ik hoop niet dat het waar is, maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat de voorbijgangers van vandaag, de Nederlanders in ons land, beter op de hoogte zijn van het feest van Ramadan dan van Paasfeest. Ze worden daar meer over ingelicht, ook op school. En ze weten bijna niet meer wat Paasfeest is, de voorbijgangers. Ze lopen er langs, ze trekken hun schouders op. Ach, als die christenen dat leuk vinden, dan moeten ze dat doen. Als ze dat in stand willen houden, moeten ze dat doen. Maar ze weten totaal niet waar het om gaat. Misschien zitten er vanavond ook wel voorbijgangers hier, die er altijd aan voorbij gegaan zijn. Die nooit stilgestaan hebben bij dat kruis. Die nooit zich echt verdiept hebben in dat wat daar gebeurde. Nou, dan ben je vanavond op een heel goed adres. Want er is plaats bij het kruis. En daar kan je leven totaal veranderd worden. Nou, weet je, en dan heb je daarnaast natuurlijk ook die overpriesters. Die overpriesters die met hem spotten. En zeiden, nou, laat nou zien dat je de zoon van God bent. Ook vandaag zijn er mensen die wel heel religieus zijn, maar absoluut niet geloven meer in het feit dat Jezus de Zoon van God was. Ze geloven niet in de maagdelijke geboorte van Jezus. Ze geloven niet dat Maria maagd was. Dat kan toch niet? Dat kan biologisch niet. Jezus is gewoon de zoon van Jozef. En ook echt heel wat theologen, heel wat van die overpriesters van vandaag, die geloven dat helemaal niet meer, dat Jezus de Zoon van God is. Er zijn vandaag schriftgeleerden, zoals ook in die tijd, die ook niet geloven dat Jezus de koning van Israël was. De koning der Joden. Ook vandaag zijn er heel veel christenen die wel zeggen, ja, Jezus is wel een speciaal iemand. Maar die Jezus meer claimen als de koning van de kerk. Maar dat wil ik vanavond heel duidelijk zeggen. Er stond boven het hoofd van Jezus aan het kruis, Jezus de Nazareër, de koning der Joden. Jezus is de koning van het Joodse volk. En nergens staat er in de Bijbel dat Jezus de koning van de kerk is. Hij is de bruidegom van de kerk. Hij is het hoofd van het lichaam. Wij hebben een heel andere relatie met de Jezus als Israël. En laten we Israël niet onterven. Laten we Israël niet hun koning afnemen. En hoeveel liedjes er ook over gezongen worden dat Jezus onze koning is. Hij is onze Heer. Hij is onze meester. Maar hij is de koning der Joden. En als dat aangevochten wordt door die schriftgeleerden, die naar Pilatus toe gaan en zeggen, ja, maar ga dat even veranderen, zet er eventjes bij, dit heeft hij gezegd, want hij is het niet. Dan zegt Pilatus, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Ja, overpriesters, hij is niet de zoon van God. Schriftgeleerden, hij is niet de koning der Joden. De rovers, die met hem gekruisigd zijn. Dat is toch wat, hè? Er staat in Jesaja 53 dat hij geteld werd onder de misdadigers. Hij hoorde dus bij de groep misdadigers. Dat, zo zou je dat kunnen vertalen. Hij hoorde bij die groep misdadigers. Jezus. En dat het dan gekozen moet worden tussen de misdadigers. Tussen de misdadigers. Barabbas of Jezus. Want het zijn alle twee misdadigers. En dan notabene gekruisigd wordt tussen twee misdadigers. En die misdadigers die Jezus bespotten. De vrouwen die rondom het kruis met zoveel verdriet zitten. En Johannes, die met heel veel vragen daarbij het kruis is. Weet je, dan is het heel mooi dat er Jezus aan het kruis, in wezen staat er, als een lam werd hij ter slachting geleid, stemmeloos voor zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. En toch lezen we dat hij 7 keer zijn mond opendeed. 7 keer heeft hij iets gezegd. 3 keer sprak hij de mensen toe om hem heen aan het kruis. De 4e keer sprak hij tot God. En de 5e keer sprak hij zichzelf toe. 5, 6 en 7, de laatste 3 keren. Zullen we eens even zien waar het mee begon. De 1e keer zei Jezus, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Mooi hè. Hoe is het mogelijk dat Jezus die zo moet lijden, de nood van de mensen om zich heen zag? Ja, soms is het zo, als je moet lijden of als je pijn hebt, als je problemen hebt, dan zie je eigenlijk vaak toch eigenlijk je eigen problemen. Dan heb je helemaal geen ruimte om je te verdiepen in de problemen van anderen. Dat was bij Jezus anders, hè? Hoe hij zo moest lijden en toch de nood van de anderen zag. Vergeef het hen. Het tweede wat Jezus zegt tegen die rover die naast hem min of meer tot verandering kwam. En tot inzicht kwam dat hij schuldig was, maar dat Jezus onschuldig was. En vroeg, gedenk mij er wanneer gij in uw koninkrijk komt. En dan zegt hij Jezus voor de 2e keer, 2e keer dat hij zijn mond opent aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Mooi hè. En dan die 3e keer, ik heb het al verteld, de vrouwen en Johannes die stonden bij het kruis. En Jezus ziet door al zijn lijden heen de onmacht, het verdriet, de pijn in het hart van Maria, zijn moeder. En dan zegt hij Jezus, vrouw, zie uw zoon. En zoon, zie uw moeder. En vanaf dat moment neemt Johannes Maria in huis. Ja, en als er 1 apostel is die veel over Jezus kon schrijven, heb ik wel eens meer verteld hier, dan was hij Johannes wel. Want die had Maria in huis. En die wist precies wie Jezus was. Vandaar het mooie Johannes-evangelie wat hij later kon schrijven. Maar dat zijn die 3 keren dat Jezus zijn mond opendeed. En dan het mildste, de 4e keer van die 7. dan roept Jezus het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eli, Eli, lama sabachthani. Dan roept hij tot God. En dan komen er nog 3 keer een moment dat Jezus zijn mond open doet. Het eerste zegt hij, mijn dorst. Wat heeft er Jezus een dorst gehad? Johannes die schrijft erover. Maar niet zomaar een fysieke dorst. Natuurlijk, er staat ook in de psalmen dat zijn tong kleeft aan zijn verhemelte. Hij was helemaal uitgedroogd. Ja, dat heb je met als je wondkoorts hebt en je hangt aan het kruis. En je hebt hoge temperaturen, je hebt geen drinken, je hangt in de zon. Nou ja, dan heb je natuurlijk dorst. Maar Psalm 42 staat als een hert dat verlangt naar water. Weet je, tot nu toe, voordat ik deze preek schreef, tot nu toe zong ik altijd dat lied. U kent dat lied wel uit de bundel Opwekking. Een prachtig lied, als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Heb ik altijd gezongen voor mezelf. Altijd een gebed van mijzelf naar God toe. Maar gaat de komende tijd eens wat anders zingen. Dit is het gebed wat Jezus zong. Als een hert dat verlangt naar water. Hij had zo'n verlangen naar God. De bron van het leven. En dan daarna zei de Jezus, het is volbracht. Ik zeg wel eens, de Jezus die kwam hier om het werk te volbrengen wat God hem opgedragen had. En toen was het werk klaar. Het is volbracht. En deze woorden, het is volbracht. Mensen, dat waren de doodsklokken voor de duivel. Het is volbracht. Toen was het werk klaar. Het werk waardoor er vergeving van zonde is. Het werk waardoor God en mensen weer bij elkaar kunnen komen en de relatie hersteld is. Het werk waardoor Satan overwonnen is. Het werk waardoor wij vanuit een zondaar opnieuw geboren kunnen worden. Het is volbracht. En aan dat werk, oude broeder Jan Kits zei vroeger altijd, aan dat werk als Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Zouden wij daar dan nog iets aan toe moeten voegen? Voor ons behoud? Nee toch. Dan kun je alleen maar je hand erop leggen. Sommige mensen denken van ja, maar God heeft ons toch de wet gegeven. En we moeten die wet toch houden om behouden te worden. Nou ja, probeer dat dan maar eens. Je zult het nooit helemaal 100% kunnen houden. En dat zegt ook de Bijbel. Nee, oké, dan hou je de wet, zeg maar, je komt tot 75%. En die overige 25% die krijgen we dan te goed van God. Aanvullende genade noemen we dat. Kun je dan geloven dat het volbracht is? Toen hij het volbracht heeft aan het kruis op Golgotha, betekende dat u, dat jij niets kon doen aan jouw behoud. Hij heeft het gedaan. En daar konden we heel eenvoudig onze hand op leggen. Het is volbracht. Hij heeft het gedaan. En als laatste zei hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ziet u die 3 naar de mensen, het middelste naar God toe en de laatste 3 naar zichzelf toe. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wees ervan overtuigd dat de Heer Jezus never nooit in de handen van wetteloze mensen was. Hij was van het begin af aan tot het einde van zijn lijden altijd in de hand van God geweest. Het was Gods regie. En dat zullen we nooit goed begrijpen. Maar als Abraham dat mes in zijn handen heeft om zijn eigen zoon te doden. Weet je, op een gegeven moment zegt Isaac, Vader, u heeft het mes. U heeft het vuur. Ik heb het hout. Maar toen kwam de vraag, waar is het lam? Waar is het lam? En dan zegt Abraham, De Heere zal zichzelf voorzien in een lam ten brandoffer. Dat heeft hij toen gedaan op die berg door een ram die met zijn horens verward zat. Abram zegt na afloop van die hele geschiedenis die daar plaatsvond, dit is de berg des Heeren waar hij zal voorzien. Weet u dat de Heere God zelf voorzien heeft in een offer? En dat hij dat offer gebracht heeft, zoals hij dat aangekondigd heeft, zijn eigen zoon. Wat denkt u, voor wie zou die weg het moeilijkste geweest zijn? Voor Abraham of voor Isaac? Nou, dat weet u wel, hè? Ik ben wel eens met een van mijn kinderen naar het ziekenhuis geweest. En dan zie je hoe je kind soms moet lijden. En dat ik er als vader machteloos bij stond. En dan kon ik het maar overnemen. Je kunt het lijden van je kind niet aanzien. Oh, wat heeft die vader Abraham geleden. Wat was het een moeilijke tocht voor hem. Hij heeft het wel gedaan. Zo gingen die beiden tezamen. En wat daar gebeurde, dat was het lijden van de vader. En dan lees je in vers 45 dat vanaf het zesde uur kwam er duisternis over het hele land. Misschien wel goed om dat te weten. De Heer Jezus werd voorgeleid bij Pilatus om 6 uur 's morgens, het eerste uur van de dag. 6 uur 's morgens. Van 6 uur tot 9 uur 's morgens werd hij ondervraagd. Kijk, die nacht daarvoor is hij ondervraagd door het Sanhedrin, door de Joodse raad. Maar daarna werd hij gebracht naar Pilatus. En Pilatus bracht hem over naar Herodes. En Herodes die stuurde hem weer naar Pilatus. Dat heeft zo'n 3 uur geduurd. Daarna mochten ze de soldaten met hem een koningsspel doen. Ze mochten bespotten met een purperen mantel en zo. En om 9 uur 's morgens werd Jezus gekruisigd. 3 uur heeft hij aan het kruis gehangen, toen werd het donker. 12 uur, midden op de dag. En om 3 uur 's middags, dus 6 uur later, stierf Jezus. De Jezus heeft 6 uur aan het kruis gehangen. Van 's morgens 9 tot 's middags 3 uur. En toen riep hij, het is volbracht. Maar het werd duister. De zon werd verduisterd. God moest zijn eigen zoon loslaten. En als God zijn zoon loslaat, dan wordt het donker. Als God mij loslaat, dan wordt het donker in mijn leven. Dan wordt het duister. Weet je, er staat zo mooi, hoef het niet op te slaan, maar in 2 Korinthe 5, daar staat, hij die geen zonde gekend heeft. Die Jezus heeft geen zonde gekend. De Heer Jezus werd niet geboren met erfzonde. Geen enkel kind moet bijvoorbeeld een cursus volgen om te gaan zondigen. Want dat zit geboren, dat is de natuur van een kind. Egoïsme, oneerlijkheid, geweld, het zit, nou ja, een baby, hoe mooi die er ook uitziet, is een tiran in een notendop. Als je er niks aan doet. Dat zit er ingebakken. Maar bij Jezus niet. Want Jezus had dat niet geërfd van zijn vader. Daarom had Jezus niet Jozef als vader, maar God als vader. Hij heeft geen zonde gekend. In hem was helemaal geen zonde. En Petrus zegt, in wiens mond geen bedrog is gevonden. En Johannes zegt, in hem is geen zonde. Hij was zonder zonde. En wat zegt Paulus dan zo in 2 Korinthe 5? Maar hij is voor ons tot zonde gemaakt. Denk nou eens even aan uw eigen zonde. Misschien de zonde die niemand anders weet. De zonde die u verborgen heeft in uw leven. Hij kreeg die zonde op zich beladen. Hij werd vies gemaakt, zondig gemaakt, met uw zonde God rekende uw zonde hem toe. En dat niet alleen onze zonde. Maar de schrift zegt de zonde van de gehele wereld. Kunt u dat bevatten? Nooit. Maar zo werd Jezus beladen met al onze zonden. God rekende het hem toe en zei, jij hebt het gedaan. Jij bent zondig. En toen is God zijn rug naar God, toen heeft God zijn rug naar Jezus toegekeerd. En heeft hem verlaten. Wat nou zo wonderlijk is, Jezus was de grote Mozes die zou komen. Waar ook Mozes over gesproken heeft. De Heer zal een profeet sturen. En dat werd ook gevraagd. Bent u de profeet die zou komen? Mozes heeft het volk uit Egypte geleid. Heeft het volk verlost. Zoals Jezus ook ons verlost. Paulus zegt niet voor niets in 1 Korinthe 5. Ook ons paaslam is geslacht. Laten we feest vieren. Het feest van bevrijding. Het eerste wonder, het eerste teken, wat Mozes deed om het volk uit te leiden, was dat hij het water van de Nijl veranderde in bloed. In Johannes 2 lezen we, het eerste teken wat Jezus deed, was dat hij water veranderde in wijn. Als wij vanavond straks de wijn drinken, dan drinken we niet alleen de verlossingswijn, het bloed van Christus, maar we drinken ook de bruiloftswijn. Het gaat naar een bruiloft, dat we straks bij hem mogen zijn. Hij zal er niet meer van drinken, heeft hij gezegd, tot het moment dat we met hem nieuw die wijn zullen drinken. In het koninkrijk, in de heerlijkheid bij hem. Maar wat was nou het laatste teken wat Mozes deed voordat het volk uitgeleid werd? In Exodus 11 staat dat Mozes naar Farao toe ging en tegen Farao zei, je zult me ook nu niet meer zien. We kunnen elkaar de hand geven, want je, aju paraplu, je zult me niet meer zien. Dit is de laatste keer dat ik je zie. 3 dagen volledige duisternis. 3 dagen duisternis. Je kon geen hand voor je ogen zien in het hele land Egypte. Waarom? Omdat de eerstgeborene moest sterven. En direct na die 3 dagen duisternis kreeg je de uittocht uit Egypte. Het lam dat geslacht werd. Direct na die 3 uur volkomen duisternis riep Jezus uit, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen stierf het lam. Zie je hoe prachtig dat woord van God in elkaar steekt. Zowel de uittocht uit Egypte als onze bevrijding. Maar het gaat nog veel verder. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, wat hier gebeurt straks met avondmaal, dat is een maal wat ook wijst naar de toekomst. Als de bruidegom zal komen en de avondmaalswijn bruiloftswijn zal worden. En dan komt het moment dat voordat dat gaat gebeuren, dan staat er, dan zal de zon verduisterd worden. De maan zal zijn licht niet meer geven. En dan zullen ze hem zien komen in grote macht en heerlijkheid. Mensen, wat geweldig dat Golgotha, dat het kruis uitkijkt naar de geweldige overwinning die toen behaald werd en straks gevierd zal worden en bekend zal worden over de hele wereld. Als dat gebeurt, als Jezus sterft. En het voert te ver om daar iets over te zeggen, maar de Jezus zegt op een gegeven moment, ik zal u maar 1 teken geven. Dat is het teken van Jona. Amos, die leed ook in de tijd van Jona, die heeft het over de aardbeving van 2 jaar voor koning Uzzia. Hij leefde in dezelfde tijd als Jona. Weet u dat Jona geprofiteerd heeft op het moment van de beursagale zonsverduistering? 733 voor Christus. 15 juni, 7 minuten over 2. Was er een totale zonsverduistering. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe kon het gebeuren dat 1 profeet in Nineveh komt en heel Nineveh komt tot bekering? Er moet een teken geweest zijn. Er was een totale zonsverduistering. U weet, zonsverduisteringen kun je aankondigen, tot op de minuut nauwkeurig. En astronomen kunnen het ook terugkijken naar dat wat er gebeurd is. Het is precies gebeurd in de tijd dat Jona in Nineveh was. En ook aardbevingen. En Matteüs is degene die hierover schrijft, de enige evangelist, over de aardbevingen die plaatsvinden. De aardbevingen toen Jezus stierf, rotsen scheurden open. De aardbeving die plaatsvond bij de opstanding van Christus. De duisternis die plaatsvond, misschien wel het teken van Jona, wat Jezus hen gegeven heeft. En als dat gebeurt, nou dan gebeurt het allerbelangrijkste. Jezus heeft gezegd, breek deze tempel af. Nou, toen Jezus stierf, toen werd de tempel afgebroken. Hoezo afgebroken? Nou, het voorhangsel scheurde. Het was niet meer nodig. Die hele tempeldienst was niet meer nodig. Die tempel, op dat voorhangsel stonden cherubijnen afgebeeld. Die moesten de weg naar God bewaken, net zoals bij de Hof van Eden. Maar toen werd de weg tot God geopend. Een 15 meter lang gordijn. 4 vingerdik weefgordijn. Scheurde van boven naar beneden. Wat een kracht, hè. De toegang tot God was vrij. En dan staat er een hoofdman bij. En Lucas zegt, en ook de soldaten die erbij stonden. Die dat zagen, hoe de Zoon van God in een overwinning zijn leven overgaf aan God. Dan staat er, en ze loofden God. En ze kwamen tot geloof. Gek, hè, dat de eerste gelovigen na de opstanding waren heidenen. Hadden helemaal niks te maken met het Joodse volk. Vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste zullen de eerste zijn. Toen Jona het evangelie bracht, een heidensvolk kwam tot geloof door het teken van Jona. En ook hier zien we dit weer gebeuren. Wat een geweldige overwinning die daar behaald is. Daar bij het kruis op Golgotha. Er is plaats bij het kruis op Golgotha. En als je hier naartoe gekomen bent met schuldgevoelens, als je hier naartoe gekomen bent met zonde, met verborgen zonde in je leven, je maar één plaats waar je ze kwijt kan raken. Dat is het kruis. Kom dan naar het kruis. Breng het bij het kruis. En laat het daar. Want daar is het oordeel gedragen. Voor jouw zonde. Amen. Zullen we dat prachtige lied zingen ter voorbereiding van het avondmaal? 994. 994 aanschouw de schepper van het heelal. We gaan samen dat prachtige lied zingen tijdens het voorspel en het zingen van het lied worden ook de bekertjes weer opgehaald. 473, er is een heuvel ver van hier, zijn naam is Golgotha. Daar stroomde eens de heilsrivier vol leven en gena. 473, terwijl ook de bekertjes opgehaald worden en de tafel opgeruimd wordt. We hebben gezien hoe verschillend je naar het kruis kan kijken. Voorbijganger, Mensen die alleen maar voordeel daaraan hebben. Mensen die de spotten mee drijven. Maar wat doet u met het kruis? Versmaad het kruis niet. Kom tot uw heiland nu. Ik hoop zo van ganser harte dat u, wanneer u deze zaal verlaat, naar huis mag gaan met de zekerheid dat uw zonden weg zijn. Dat hij uw zonden gedragen heeft. Blijf niet langer gebogen onder uw zondenlast verder gaan. Maar aanvaard de vergeving van zonden. Hij heeft het, u kunt er niks aan doen. U kunt het alleen maar met lege handen aanvaarden. En dan wordt het dit keer een Pasen voor u die u nooit meer zult vergeten. Dat deed hij voor mij. Zullen we samen de Heer danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. En stil mochten staan bij dat kruis, rondom het kruis. En Heer, er staan er heel veel stil deze tijd, via de Matthäus of de Johannespassion. Heer, soms lijkt het wel een soort modegril, dat moet je toch een keer gezien of gehoord hebben. Terwijl mensen misschien onder de indruk komen van de muzikaliteit, maar misschien helemaal niet doorhebben, Heer, waar het echt om gaat. Heer, vanavond hebben we op een hele eenvoudige manier na mogen denken over de geschiedenis die we in uw woord terug kunnen vinden. En we zijn u zo dankbaar, Heer Jezus, dat u bereid was om dat te doen wat uw Vader van u gevraagd heeft. En dat u in volkomen gehoorzaamheid die weg gegaan bent. Dat u niet tegenstribbelde, maar dat u bereid was om naar het kruis te gaan. En daar mijn schuld, mijn zonde, mijn straf te dragen. Ik was de oorzaak van uw sterven. Ik dank u wel, Heer Jezus. Dat als we in dat kruis geloven, dat we eeuwig leven hebben. Heer, dank u wel daarvoor. Dat alle last van ons afvalt. En dat we mogen weten, u heeft het gedaan. En u draagt ons verder door dit leven heen. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis. Ons hele fijne, gezegende paasdagen geven. En dank u wel, Heer, voor deze geweldige boodschap van Pasen. Dat u heeft de dood overwonnen. En onvergankelijk leven en licht is aan het licht gekomen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan straks zingen lied 836 op die heuvel daar ginds. En ik stel voor om de eerste twee coupletten voor de zegenbeden te zingen. En de laatste twee coupletten na de zegenbeden. Over dat prachtige ruwhouten kruis. 1 en 2, dan de zegenbeden en dan de laatste twee coupletten. En denkt u aan de uitgang, de collecte voor het werk hier van de Maranatha gemeente en het werk van Transworld Radio. Laten we hiervan heen gaan met Gods zegen en uitdragende zijn zegen op de plaats waar hij ons gesteld heeft. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht, en we de bruiloftswijn met hem mogen drinken, en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.